Vanmiddag wil ik u meenemen voor de afwisseling naar Ezechiël hoofdstuk 25. Ezechiël hoofdstuk 25. Ezechiël, dat is het Oude Testament. Ja. Zit hier iemand te kijken? Ezechiël. Staat dat in de Bijbel? Want wij zijn wellicht gewend aan allerlei leringen omtrent de wederkomst van Christus, in verband hopelijk ook met de gemeente, de gelovigen van vandaag, de kerk. Aan de andere kant wordt die wederkomst van Christus natuurlijk ook uitdrukkelijk in verband gebracht met Israël. Dat is overigens eigenlijk pas zo sinds er een zionistische beweging bestaat, dus pas zo'n 100 jaar, want daarvoor dacht ook bijna niemand daaraan. Maar niettemin wordt in verband gebracht met Israël. Maar wij zouden beseffen dat de Bijbel niet alleen profetieën kent over Israël, maar net zo goed over andere volkeren. In Ezechiël vinden wij tot en met hoofdstuk 24 in het algemeen profetieën over een toekomstige, over een aanstaande ondergang van de Joodse staat en de ondergang van Jeruzalem. Dat wil zeggen, in eerste instantie zijn het wellicht profetieën die betrekking hebben op de dagen waarin Ezechiël en Jeremia overigens leefden. Ezechiël te midden van de ballingen in Babel, Jeremia in Jeruzalem te midden van een klein deel van de Joden dat inderdaad in Judea en daarmee ook in bijzonder in Jeruzalem nog was achtergebleven. Maar beide profeten, Jeremia in Jeruzalem en Ezechiël onder de ballingen, kondigen aan de spoedige verwoesting van wat er nog van Judea en daarmee van de Joodse of Israëlitische staat over was. En ze kondigen dus ook aan de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, hetgeen in de tijd volgens de officiële jaartelling plaatsvond in, ik zeg het tegenwoordig bij officiële jaartelling, hè, dus heb ik een slag om de arm. Volgens de officiële jaartelling in 587 voor onze jaartelling, door Nebukadnezar en dus door Babylonische legers. Wij vinden dat dan ook uitgebreid toegelicht, niet alleen aangekondigd, maar ook toegelicht in Ezechiël tot en met hoofdstuk 24 in het algemeen, met in hoofdstuk 24 een nogal lugubere profetie over die ondergang van Jeruzalem. Een profetie die overigens kwam op de dag dat het beleg rond Jeruzalem geslagen werd. Als je niet weet wat het is, een beleg slaan, dan vraag je dat maar eens na in Leiden of in Alkmaar of Den Briel of zoiets. Hè? Nou goed. In het 9e jaar in de 10e maand op de 10e der maand, want zo staat het er. In Ezechiël 24 vers 1. Een profetie waarbij Jeruzalem vergeleken wordt met een pot. En de bevolking van Jeruzalem vergeleken wordt met het vlees in de pot. Dat is een vergelijking die ze zelf uitgevonden hadden, de inwoners van Jeruzalem, in eerdere hoofdstukken. En ze zeiden botweg tegen Ezechiël, nou, ons kan niks gebeuren, want wij bevinden ons in deze pot die ons beschermt tegen het vuur. Zodat het vlees niet zou ver dan wel aanbranden. Maar hier komt de profetie van Gods wegen, waarin gezegd wordt, inderdaad, het is een aardige vergelijking, maar je vergis je, want de pot zal op het vuur gezet worden, zal volkomen droog koken, om zo te zeggen, het vlees in de pot en al wat erin is zal verbranden, en daarna zal zelfs de pot zelf verbranden, en dus Jeruzalem. Dat is ongeveer de uiteenzetting. En dan eindelijk komen wij in Ezechiël 25 terecht, dan gaat het niet meer over Jeruzalem. Maar waar het Jeruzalem betreft zouden wij in ieder geval bedenken dat deze profetie over de verwoesting van Jeruzalem eenmaal vervuld is in de dagen van de Babyloniërs, in de dagen van Nebukadnezar. Daarna overigens nog een keer, zoals ook door de Heer Jezus zelf werd aangekondigd in de tijd, in officieel het jaar 70 van onze jaartelling, door Titus, de Romeinse legeraanvoerder, die Jeruzalem innam en verwoestte. uitgebreid beschreven door ooggetuigen en dus tijdgenoot Flavius Josephus. Al moet je geloof ik tegenwoordig weer zeggen Josephus Flavius. Ik word er altijd zo moe van. Is weer niet goed. Nou goed, Flavius Josephus. Hou ik het dus maar even op nog. Beschrijft het uitgebreid. Maar het neemt niet weg dat als men de profetieën omtrent dit onderwerp in de Bijbel nazoekt, dat de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem, om zo te zeggen de laatste verwoesting van Jeruzalem, zou plaatsvinden. Dat wil zeggen de verwoesting van een Jeruzalem dat bewoond wordt door een ongelovig volk. Dat die zal plaatsvinden in wat genoemd wordt het einde van de 70ste week van Daniël. Dat zijn termen waar ik nou niet op inga. Maar het betekent natuurlijk gewoon, Jeruzalem zal verwoest worden bij de komst van de Messias, dan wel de wederkomst van Christus. Wanneer de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, in overeenstemming met Zacharië 14, zoals iedereen schijnt te weten, dan wordt bij diezelfde gelegenheid Jeruzalem verwoest. Dat schijnt men niet te weten, maar het is natuurlijk toch de moeite waard om dan Zacharië 14 maar eens een keer te lezen. Ja, ik zeg het niet tegen u persoonlijk, maar zo in het algemeen. Dat wil zeggen, deze profetieën over de verwoesting van Jeruzalem, oordeel van Gods wegen over Jeruzalem, zijn weliswaar al twee keer vervuld, maar er komt er nog één. En daarna komen wij terecht bij een ander volk, een ander land, waarover net zo goed dat oordeel Gods zal komen, eveneens in de dagen van de wederkomst van Christus, eveneens rond het einde van de 70ste week van Daniël, in dat land is Jordanië. Bij de andere kant van de Jordaan, vroeger heette dat ook Cisjordanië, Transjordanië, of hoe men heette mag, maar wat wij kennen als Jordanië. Onder die naam staat het uiteraard niet in de Bijbel, want de Bijbel spreekt weliswaar over het Overjordaanse bij gelegenheid, maar dat is precies de andere kant, hè? Dat is de westkant van de Jordaan. Maar wat wij vanouds noemen Cisjordanië of Transjordanië, of gewoon, tegenwoordig, Jordanië als staat, gelegen aan de oostkant van het Jordaandal, dat wordt uitgebreid in de Bijbel genoemd, niet onder één naam, omdat het van oudsher ook niet één land was, maar onder meerdere namen. En de belangrijkste namen in dat verband zijn Ammon, Moab en Edom. Die namen vinden we achtereenvolgens genoemd in Ezechiël 25, want nadat tot en met hoofdstuk 24 in het algemeen sprake was van Judea en Jeruzalem, en dus populair gezegd Israël, is hier in hoofdstuk 25 ineens sprake van andere volken. Buurvolken dan wel broedervolken. Want eerst vinden wij vanaf vers 1 een profetie tegen de Ammonieten. Maar Ammon was een zoon van Lot, de neef van Abraham. Daarna de Moabieten, vanaf vers 8. Maar Moab was eveneens zoon van Lot, de neef van Abraham dus. En daarna profetie tegen de Edomieten, maar Edom, bijgenaamd Esau en ook bijgenaamd Seir in vers 8, was de broer van Jacob en dus het meest aan Israël verwante volk dat men denken kan. En het zijn deze drie volkeren die ten noorden en ten zuiden van elkaar leefden. Dat wil zeggen, de Ammonieten leefden in de omgeving van waar nu Ammaan gelegen is, uiteraard de hoofdstad van Jordanië. En die stad heet Ammaan, omdat het rechtstreeks ontleend is aan Ammon. Vergis u niet, de hoofdstad van Jordanië heet nu Ammaan, maar heet in Bijbelse tijden Philadelphia. Dat wil zeggen in nieuwtestamentische tijden zo ongeveer Philadelphia. In Griekse dan wel Romeinse tijden, Philadelphia. En daarvoor in Oud-Testamentische tijden Rabba. Dan heb je dus al drie namen voor de een en dezelfde plaats. En de naam Ammaan is betrekkelijk recent. Is mede ingegeven door het Mohammedanisme. Dat zich immers erop beroept dat deze Mohammedaanse, namelijk Arabische volkeren in het algemeen, erfgenamen zijn van de andere tak steeds van de familie van Israël. In het algemeen de oudere tak, bij voorkeur afstammend van Ismaël, maar bij voorkeur eventueel, als het niet anders kan, afstammend van Esau, Edom, of eventueel dan via Lot van Ammon en Moab. Zo zit dat dan weer, en men heeft de oude naam van Ammon weer gebruikt. Maar dat gebied is inderdaad van oudsher het gebied van Ammon. Als men dus bij Jericho en dus bij Gilgal zo'n beetje de Jordaan overgaat naar het oosten, komt men, als men rechtdoor gaat, vanzelf in Ammaan. maar in het gebied van Ammon. Gaat men, wijkt men daarna af naar het zuiden, dan komt men ten oosten van de Dode Zee terecht. En daar komt men in het gebied van Moab. De broer van Ammon dus, het land van de Moabieten. Het land van Rut dus ook. Maar het land van de Moabieten. Gaat men dan nog verder zuidelijk en passeert men als het ware de Dode Zee, komt men dus zuidelijker dan de Dode Zee, dan komt men in het gebied van Edom. En in diezelfde volgorde worden ze hier ook genoemd. En op andere plaatsen in de Bijbel worden dezezelfde landen genoemd. En dan weer net in de omgekeerde volgorde, omdat de route dan gaat vanaf het zuiden naar het noorden. En dan heet het Edom, Moab en de eerstelingen der kinderen Ammons. Deze keer citeer ik dan uit Daniel 11 is het, geloof ik. Maar bij elkaar is dat precies het tegenwoordige Jordanië. Begrijp je me goed? Jordanië strekt zich verder uit naar het oosten. Maar wie kan dat wat schelen? Want dat is alleen maar één grote zandbak. Waar nog niks in de grond zit, ook dat enige waarde heeft, naar het schijnt. Maar het gaat om deze strook ten oosten van de Jordaan. Overigens, van oudsher wel degelijk land dat God gereserveerd had voor Israël. En de bewoning van die landen door Moab en Ammon en Edom is voor een deel, niet helemaal, maar voor een deel, inderdaad wederrechtelijk dus. Van oudsher. Want u weet toch dat het die landen waren die Israël in bezit zou nemen onder Mozes en daarna onder Jozua. Jordanië zelf weet dat maar al te goed, want Jordanië dat tegenwoordig propaganda maakt voor toerisme, noemt zich een Bijbels land, hè? Bezoek. Het Bijbelse land, bezoek het land van de Bijbel. En dat denken wij Israël, maar zij bedoelen, nee, Jordanië. Bezoek het land van de Bijbel. En er is dus niet zo geweldig veel tegen in te brengen natuurlijk. Hoe dat ook zij, nadat des Heren woord, want zo heet dat, uitgebreid gekomen was tegen Jeruzalem, Judea, dus de Joodse staat, een ongelovig volk, staat er in Ezechiël 25 vanaf vers 1, en des Heren woord geschiedde tot mij, Ezechiël dus, zeggende, zet uw aangezicht tegen de kinderen Ammons en profeteer tegen dezelfde. Hoe dat gebeurd moet zijn, weet ik niet, want Ezechiël zelf bevond zich ten oosten van de Eufraat en Tigris, onder de ballingen, dus dat is niet bepaald in de buurt. Maar of die boodschap hen ook bereikt heeft, deze Ammonieten, weet ik niet. Weet ik echt niet. Ik weet ook niet of men vandaag in Jordanië beseft dat het land waarover hier gesproken wordt, het land Jordanië is dus. Hè? Maar er staat, zet uw aangezicht tegen de kinderen Ammons en profiteer tegen dezelfde. En zeg tot de kinderen Ammons, hoor dus Heren, Heren woord. Alzo zegt de Heren, Heren, omdat gij gezegd hebt, Hea, want dat staat er, hè? Hea. Het is in elk geval een uitdrukking van vreugde. Het zal wel zoiets als joho zijn of... Hè? En een vat met rum, ja. Ik weet het niet. Laatst had ik er een Nederlands woord voor, maar ik ben hem weer kwijt. Dat heb ik weer vergeten. Omdat gij gezegd hebt, hea, uitdrukking van vreugde, over mijn heiligdom, als het ontheiligd werd, en over het land Israëls, als het verwoest werd, en over het huis van Juda, als zij in de gevangenis gingen, en dus in de ballingschap gingen, kortom, omdat Ammon verblijd is geweest over de val van Jeruzalem, de wegvoering van het volk in ballingschap, want tenslotte Jeruzalem was al twee keer, kort hiervoor, twee keer veroverd. De eerste keer in 606 officieel voor onze jaartelling. Hetgeen leidde tot de wegvoering van Daniel en zijn vrienden en leden van de koninklijke familie naar Babel. Daarna de tweede keer omdat Jeruzalem weer in opstand kwam in 598 officieel. En dat leidde tot de verovering van Jeruzalem en de wegvoering van het merendeel der inwoners van Judea en dus der Joden in Babylonische ballingschap, was dus al twee keer gebeurd. En de derde keer stond er nu aan te komen, uitlopend op de totale verwoesting van wat nog van het land of het rijk over was. Maar omdat deze Ammonieten blij waren met deze ondergang van Jeruzalem, per slot, zij waren altijd al de spreekwoordelijke tegenstander van Israël in het algemeen. Broedervolk, maar misschien juist daarom ruzie, dat weet ik nooit precies. Maar het waren erfvijanden altijd van Israël. Daarom zegt de Heer, ja, niet alleen Jeruzalem wordt geoordeeld door mij, maar Ammon ook, en Moab ook, en Edom ook. Daarom, vers 4, daarom ziet, ik zal u aan die van het oosten overgeven tot een bezitting. Om het te snel te zeggen, die van het oosten, daar zijn twee verklaringen voor. De ene is een die gewoon op de historie gebaseerd is. Want inderdaad, dat oude rijk van Ammon is ten onder gegaan. In de dagen van Nebukadnezar en de Babyloniërs, de dagen daarna. En het land zelf is bewoond geworden daarna door Bedouinen. Waar de oorspronkelijke Ammonieten zijn uit het land verdreven. Op welke wijze? Waarschijnlijk gevlucht. Maar het doet nou weinig ter zake. Het is gebeurd, het is een historisch gegeven. En sindsdien, sinds dus enige eeuwen voor Christus, om zo te zeggen, werd Ammon, het land van Ammon, bevolkt niet meer door Ammonieten, maar door Bedouinen. Voor degenen die met ons meegeweest zijn op onze reis door Jordanië, zal duidelijk zijn dat Bedouinen toch een heel ander volk is dan Arabieren. Het ziet er ook totaal anders uit, jij kent het ook meteen. De zigeuners van de Arabische wereld, denk ik altijd. De Bedouinen. In Amman wonen inderdaad Arabieren in het algemeen. Dan kom je buiten Amman, dan zie je al snel de tenten der Bedouinen. Maar hetzelfde geldt ook voor Jeruzalem. In Jeruzalem woonden Arabieren, dan wel Joden. Nou ja, daar wonen mensen uit de hele wereld in de praktijk, maar vooruit. Maar men komt de stad uit en men ziet langs de weg de tenten van de Bedouinen staan. Dus die van het oosten zijn Bedouinen. Ja, uit het westen kwamen ze niet, die Bedouinen. En dus uit het oosten is het idee. Het neemt echter niet weg dat dezelfde uitdrukking, die van het oosten, officieel en van oudsher de aanduiding is, een specifieke aanduiding is van een heel specifiek volk, namelijk het volk der Nabateeën. Kijk, je zit altijd met een probleem. Die van het oosten staat hier in onze Bijbels met kleine letters. Zo van, er kwamen mensen uit het oosten en die hebben daarna, volgens deze profetie, gewoond in het land van Ammon en van Moab enzovoorts. Dat is aardig, maar de volgende gedachte is dat de term die van het oosten gewoon een officiële naam is en eigenlijk als eigen naam zou moeten beschouwd worden. Per slot hebben wij ook al eens geleerd dat de eilanden der zee, eigenlijk eilanden in het westen, dat het niet maar zo'n term is voor westelijk gelegen eilanden, maar de term, de aardrijkskundige naam is voor de Britse eilanden. Hetzelfde geldt voor de term einden der aarde. Dat is niet maar wat vaags. Dat is een officiële, oude, officiële aanduiding van opnieuw de kusten van West-Europa, inclusief de Britse eilanden. Dat kan niet missen. En de term die van het oosten is de officiële aanduiding van wat wij kennen als Nabateeën. Maar daarna is het verhaal rond, want voor zover ik weet zijn Nabateeën Bedouinen. En er is in de tijd een groot rijk der Nabateeën geweest, over precies dit hele gebied van Jordanië, vanaf namelijk in het noorden, ik zeg het verkeerd om, ik moet in het zuiden beginnen, maar ik noem het met opzet even andersom, vanaf in het noorden Damascus, in de dagen van Paulus namelijk, onder koning Aretas de vierde, zo ook genoemd in 2 Korinthe, zeker wel. Van Damascus in het noorden tot en met en tot voorbij Petra in het zuiden. Petra, dan wel Sela, ook bekend onder nogal wat andere namen zoals Bosra en zo verder, was de hoofdstad der Edomieten en dat rijk der Nabateeën, een rijk dus beheerst door Bedouinen inderdaad, had inderdaad als hoofdstad Petra of Sela. Bosra, er zijn nog een paar namen, maar die vergeet ik nu voor de gelegenheid maar even. Kortom, inderdaad een rijk dat zich uitstrekte over het hele tegenwoordige Jordanië in de praktijk. Een groot rijk dat pas ten onder gegaan is aan het einde van de eerste eeuw, begin van de tweede eeuw van onze jaartelling, omdat eindelijk de Romeinen Petra en daarmee het hele Nabateese rijk aan zich hebben onderworpen. Een belangrijke overblijfsel in Petra zijn dus inderdaad overblijfselen van de Romeinen. Maar dat stamt dus uit de tijd na Christus, als het er nou helemaal over gaat. In de dagen van de Heer Jezus en de apostelen bestond daar inderdaad dat rijk der Nabateeën. en dus een rijk van die van het oosten. Het volgende punt is dat Nabateeën, voor zover wij weten, afstammen van Nebajot. En Nebajot was weer een zoon van Ismaël. Met andere woorden, deze Nabateeën, deze van het oosten, waren net zo goed een broedervolk van Israël. Maar nog een generatie terug. Afstammelingen dus van Ismaël. Een ander broedervolk. Het resultaat is ook geweest dat deze Nabateeën inderdaad de Ammonieten en de Moabieten verdreven hebben. En in zekere zin ook de Edomieten. Want de Edomieten hebben zich na de val van Jeruzalem, waarover hier gesproken wordt, gevestigd in het zuiden van Judea. Er woonde namelijk niemand meer, want de Joden waren weggevoerd. En de Joodse staat was vernietigd, het land lag min of meer braak. Maar van het oosten kwamen deze Nabateeën opzetten en de Edomieten zijn min of meer gevlucht voor de Nabateeën en hebben zich gevestigd in het zuiden van Judea, zodat u op een Bijbelse atlas altijd problemen hebt. Want Edom, het gebied van Edom, wijst men aan oostelijk van het Jordaandal, nou ja, ten zuiden van de Dode Zee dan, maar in het oosten. En Idumea, wat toch duidelijk ook het land van Edom betekent, maar dan via het Grieks. Idumea, ja, dat ligt in het zuiden van Judea, dus veel meer naar het westen. Maar vooruit, het is wat ingewikkeld, maar die Edomieten zijn dus verplaatst geworden naar het westen. En hun oorspronkelijke woonplaats werd later bewoond door Nabateeën. En als je nu dus naar Petra gaat, word je wel geconfronteerd met Nabateeën. Dat wil zeggen, in de verslagen ook. En als u mij vraagt, de bewoners van Petra, de Bedouinen daar zijn, als u mij vraagt, en voor zover ik weet, ook Nabateeën. Alleen over de Edomieten vertellen ze je daar niks meer. Want dat is zo lang geleden, dat is 2500 jaar terug. Daar heeft men het niet meer over. Maar hier werd het aangekondigd. Daarom ziet, ik zal u aan die van het oosten overgeven tot een bezitting, dat zij hun burgen, in de praktijk de aanduiding voor die stenen wallen die gebouwd werden en nog steeds gebouwd worden door Bedouinen, waarbinnen men woont, waarbinnen men zich veilig waant voor wild gedierte enzovoorts. Dat zij hun burgen in u zetten en hun woningen in u stellen, die zullen uw vruchten eten en die zullen uw melk drinken. Kortom, die zullen leven van de opbrengst van het land van Ammon. Maar Ammon zelf zou er niet meer zijn. En ik zal Rabba, dat is dus de oude naam voor de stad die we nu kennen onder de naam Amman, Rabba. Ik zal Rabba tot kemelstal, kamelenstal maken, en de kinderen Ammons tot een schaapskooi. Het komt op hetzelfde neer natuurlijk. Het idee is dat het land van Ammon zal worden tot een stal voor kamelen en schapen. En dat is precies wat je bij de Bedouinen tot vandaag vindt. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Want alzo zegt de Heere, Heere, omdat gij met de hand geklapt en met de voet gestampt en van harte verblijd zijt geweest in al uw plundering over het land Israëls, daarom ziet, ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en u aan de heidenen ten buit geven en zal u uit de volken uitroeien en u uit de landen verdoen en zal u verdelgen en gij zult weten dat ik de Heere ben. Daarna haast ik mij te zeggen dat men niet meteen zou concluderen dat dus de Ammonieten zouden worden uitgeroeid tot de laatste man aan toe, want dat is niet zo. Wat wel zo is, is dat deze Ammonitische staat, om zo te zeggen, zou worden uitgeroeid. En strikt genomen, wij weten nog steeds niet waar de Ammonieten gebleven zijn. Wie zij zijn, deze Ammonieten, eigenlijk. We kennen alleen Arabieren, meer weten wij er niet van. Maar dat ze nog ergens moeten zijn, is heel duidelijk. Want terwijl ik mijn hand gewoon even hou bij Ezechiël 25, blader ik snel naar Jeremia, Ezechiëls tijdgenoot. Jeremia 49. Waar we eveneens een profetie vinden over dan wel tegen Ammon, profetie met dezelfde strekking, uit dezelfde tijd en omstandigheden afkomstig. En die eindigt in vers 6 met, maar daarna, en die uitdrukking daarna blijkt gewoonlijk te betekenen, in de laatste dagen, maar dat kan ik nu zo gauw niet uitleggen. Maar als zo'n uitdrukking, zo'n vers wat begint met maar daarna zal het geschieden, als zo'n tekst in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, dan is het bijna altijd vaste prik, namelijk het zal zijn in de laatste dagen. En dat wil zeggen de dagen van de wederkomst van Christus in de praktijk. Maar er staat, ik zal daarna de gevangenis der kinderen Ammons wenden, spreekt de Heer. Met andere woorden, de Ammonieten zijn ook net als de Joden in ballingschap gegaan en zullen ooit een keer, net als geheel Israël, teruggebracht worden naar hun oorspronkelijke land. Dat is wat hier staat. Ze zijn dus niet echt uitgeroeid. Maar wie zij zijn, heb ik geen flauw idee van. Het kan best ook zijn dat net zo goed als sommigen uit Israël, dus uit het Joodse volk, zijn teruggekeerd naar Kanaan. Nu in onze dagen in ongeloof, dat op dezelfde wijze ook sommigen van der Ammonieten zijn teruggekeerd naar het oorspronkelijke land van Ammon. Maar ik weet het echt niet, het maakt me ook niks uit verder geloof trouwens. Maar in ieder geval, er zou een herstel komen van de Heere. Ik zal de gevangenis der kinderen Ammons wenden. Wij zijn gewend aan de uitdrukking, ik zal de gevangenis der kinderen Israëls wenden, maar die gevangenis van de kinderen Ammons, daar zal ook een keer in gebracht worden. En nu ik toch hier ben, wijs ik u meteen op het laatste deel van Jeremia 48. Dat is een profetie over de Moabieten, net als in Ezechiël 25. En die eindigt in vers 47, het laatste vers van het hoofdstuk. Maar in het laatste der dagen zal ik Moabs gevangenis wenden, spreekt de Heer. En dan krijg je dus precies hetzelfde te horen. Een toekomstig herstel voor Ammon en Moab. Dus niet definitief verdwenen. Hoewel misschien Ezechiël 25 die indruk wekt. De betekenis van Ezechiël 25 is dat er een einde gebracht zal worden aan de Moabitische, dan wel de Ammonitische staat. Maar in de eindtijd, dat wil zeggen bij de wederkomst van Christus, zou er een herstel zijn. Ik ben snel weer even terug in Ezechiël 25, vanaf vers 8. Alzo zegt de Heere, Heere, omdat Moab en Seir, dus er staat boven vers 8 weliswaar profetie tegen de Moabieten. En boven vers 12 profetie tegen de Edomieten. Maar ik wijs er nu meteen op dat het niet helemaal correct is. Omdat kennelijk vanaf vers 8 al gesproken wordt over de Edomieten. Want Seir, zowel als Edom, zijn bijnamen van Esau. Edom, de rode. Seir, de ruige. En dus betekent dat hij ruig rood haar had. Maar zo kom je altijd aan een bijnaam natuurlijk. Alzo zegt de Heer hier, omdat Moab en Seir, Esau dus, zeggen, ziet het huis van Juda, de Joodse staat, is gelijk al de heidenen, dat wil zeggen het is niet meer het volk van God, het is verdwenen, het is onderworpen en vernietigd door de Babyloniërs. Omdat ze daar blij mee waren, staat er. Daarom ziet, ik zal de zijde van Moab openen. En de zin gaat verder in vers 10. Ik zal de zijde van Moab openen voor die van het oosten. Betekent gewoon dat inderdaad die van het oosten, diezelfde Nabateeën, diezelfde Bedouinen, ook het gebied van Edom zouden in bezit nemen. En in de tussenliggende bijzinnen staan wat oude plaatsnamen van steden van Moab. Namelijk Bet Jeshimot, Baal, Meon en Kiriathaim. Maar ik zal de zijde van Moab openen voor die van het oosten met der kinderen Ammons. Dat wil zeggen net zoals, samen met, op gelijke wijze, op gelijke tijd, met de kinderen Ammons. Het welk ik ter bezitting zal overgeven, opdat de kinderen Ammons onder de heidenen niet meer gedacht worden. En inderdaad, men kan ze niet meer aanwijzen. Vanuit dat standpunt is het opnieuw op de kaart zetten van de naam Ammon, als naam voor de hoofdstad van Jordanië, inderdaad tamelijk provocerend dus. Er zou aan Ammon niet meer gedacht worden onder de heidenen en nu wijst het zo aan op de kaart, dan wel in de krant. Maar hetzelfde geldt voor Israël natuurlijk. Je wijst de naam zo ook weer aan op de kaart. Israël. Tamelijk ten onrechte. Heel hoog gegrepen, maar niet in de naam staat erop. Voorlopig. Maar de Heer zegt in vers 11, ik zal ook in Moab gerichten oefenen en zij zullen weten dat ik de Heere ben. Op gelijke wijze als de Ammonieten, maar meteen verder, omdat Edom al geïntroduceerd was, in vers 12, meteen verder, namelijk, alzo zegt de Heere, Heeren, omdat Edom met enkel wraakgierigheid gehandeld heeft tegen het huis van Juda, en zij zich zeer schuldig gemaakt hebben dat zij zich aan hen gewroken hebben. Kortom, als het over Edom gaat, is het niet eens meer. Ze waren blij met de val en vernietiging van Jeruzalem en de Joodse staat in der tijd. Maar hier bij Edom wordt ook vastgesteld dat Edom betrokken is geweest in de verwoesting van Jeruzalem. En ik ga er maar niet op in, want je kan het in de geschiedenisboeken terugvinden als je dat wil. Edom heeft inderdaad de Babyloniërs een handje geholpen om Jeruzalem te veroveren. Per slot, het waren de aartsvijanden van Israël. Bovendien, Israël heeft altijd met de Edomieten te stellen gehad. Vanaf natuurlijk de dagen van Mozes en Jozua en met nadruk ook in de dagen van David. Het is altijd zo gebleven. Tot die tijd. En toen hebben ze de Babyloniërs een handje geholpen en dan zegt de Heer, daarom, vers 13, al zo zegt de Heere Heere, ik zal ook mijn hand uitstrekken tegen Edom en ik zal mens en beest uit haar uitroeien en er zal haar tot een woestheid stellen van Teman af. Maar Teman is gewoon een van de namen voor het gebied waarin Edom en ook de stad Petra lag en ligt. Teman, Zuiderland, vertaalt men het ook wel. En zij zullen tot Dedan toe, een van de steden van Edom uiteraard, door het zwaard vallen. En ik zal mijn wraak doen aan Edom door de hand van mijn volk Israël. En daar nu, in dat vers, lopen wij tegen één probleem op. Want tot zover was het historisch allemaal redelijk goed te volgen. Maar nu niet meer. Want als er staat, ik zal mijn wraak doen aan Edom door de hand van mijn volk. Let op, die toevoeging mijn volk. Dat had niet gehoeven, maar het staat er uitdrukkelijk bij. Dat is niet voor niks natuurlijk. Ik zal wraak doen aan Edom door de hand van mijn volk Israël. Als je de voorgaande hoofdstukken gelezen hebt, dan verbaas je je hier over de uitdrukking mijn volk Israël. Want in voorgaande hoofdstukken wordt uitgebreid gesproken over de vloek die ligt op Israël. En deze zegt, het is mijn volk niet, gij zult mijn volk niet zijn, ik zal een einde maken. En Jeruzalem zal verwoest worden. En als hier dus gesproken wordt over mijn volk Israël, moet het gaan over een volk dat teruggekeerd is uit ballingschap en ook hersteld is, feitelijk. Maar de eenvoudige vraag, naar aanleiding van dit vers, want het is echt niet moeilijk, de eenvoudige vraag is, en wanneer dan in de geschiedenis heeft God wraak gedaan aan Edom door de hand van Israël? En dat vind je niet. Wat je wel vindt, is dat er wraak gedaan is aan Edom op dezelfde wijze als ook aan Ammon en Moab, namelijk door die van het oosten. En ga maar naar Edom, ga maar naar het gebied van Edom, naar Petra. En wat je er vindt is Bedouinen. Zo is dat. We hebben de goede herinnering aan toch, hè, aan deze Bedouinen. Ja, ze zijn getemd sinds enige tientallen jaren. Zoiets. Ik kan het ook niet helpen. Ik vind aardige mensen tegenwoordig. Goed, vroeger was, weet ik niet. Maar wijs nou eens aan wanneer dan Edom, van Gods wegen, maar geoordeeld is geworden, of onderworpen is geworden, na de dagen van Ezechiël uiteraard, dan heb je 2500 jaar om wat te zoeken, door Israël. En het antwoord is, het is nog nooit gebeurd. De aardigheid is dat het noemen van de naam Seir, de naam van Edom dus, in vers 8, het mogelijk maakt om wat er vanaf vers 8 over Moab staat, inderdaad toe te passen ook op Edom. Dat klopt, want die van het oosten hebben ook inderdaad het gebied van Edom veroverd en wonen er nog. We hebben het ook tot voor betrekkelijk kort, nou enige tientallen jaren, met grote nadruk in hun bezit gehad. Het was ook gevaarlijk om er naartoe te gaan. Op een of andere wijze. Maar vanaf vers 12 wordt alsnog gesproken over Edom. En nu wordt niet gezegd die van het oosten. Maar nu wordt gezegd, ik zal aan Edom wraak doen door mijn volk, door de hand van mijn volk Israël. En wie zijn Bijbel een beetje kent, zou moeten weten dat mijn volk Israël expliciet en dus nadrukkelijk betekent een gelovig Israël. Nou, sinds wanneer is er sprake van een gelovig Israël? Sinds wanneer is Lo Ami, niet mijn volk, Ami, mijn volk geworden? Je vindt natuurlijk een parallel in de profetie van Hosea, daarom haal ik het even aan. Wel, dat moet nog gebeuren, is het idee. In de toekomst. Want net als bij de profetieën over Jeruzalem, zullen ook deze profetieën over Ammonieten, Moabieten, Edomieten en ook hierna Filistijnen, Tyrus en Egypte in de volgende hoofdstukken, ze zullen alsnog van Gods wegen geoordeeld worden in de toekomst. Op precies dezelfde grond en onder gelijke omstandigheden. Want vergis je niet, in de toekomst, in betrekkelijk nabije toekomst, in de tent van de 70ste week van Daniel, zal Jeruzalem inderdaad verwoest worden. Ja, dat wordt wel graag ontkend, maar soms denk ik, ik zou willen dat het niet zo was, maar de Bijbel leert dat wel zo was, dus ik heb niks te willen. En daar bemoei ik me dus ook niet mee. De Bijbel leert dat met grote nadruk. Ik zeg altijd, als de Messias komt op de Olijfberg, en het schijnt iedereen te weten dat dat zo is, dan weet men ook dat het dus is ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Want die wordt in diezelfde verse beschreven. En dan krijg je dus dat de inwoners van Ammon, Moab en Edom, Jordanië dus, blij zijn met de val van Jeruzalem. Want ik ga het nou niet aanhalen, maar als het beschreven wordt in verband met uitdrukkelijk de toekomst, in Daniel hoofdstuk 11 is het denk ik nog net, dan wordt gezegd dat wat het oordeel betreft en wat die ondergang en verovering betreft, dat dan inderdaad Edom, Moab en Ammon daaraan zouden ontkomen op een of andere wijze. Maar het is niet het eind van het verhaal. Ze zijn blij met de ondergang van Jeruzalem en zelf hebben ze het overleefd. Ja, ik kan niet alles in één keer zeggen, want dan moet ik zoveel verklaren. Maar ik wil het in één zin wel zeggen, als u er geen vragen over stelt. Maar populair gezegd, de Russische legers zullen inderdaad het land binnenvallen. Dat wil zeggen Oost-Europese, want Russisch is niet de goede term daarvoor. Oost-Europese legers zullen het land binnenvallen, overigens vanuit het westen. Dat wil zeggen Israël binnenvallen vanuit de Middellandse Zee. En zullen net zo ver komen dat de Joodse staat vernietigd wordt en Jeruzalem valt. Maar bij die gelegenheid verschijnt de Messias. En de schrift zegt dat bij die gelegenheid ieder die in het land is, er dood bij zal neervallen. Ik zeg het nu nog netjes, want het staat veel, veel luguberder en harder beschreven in de Bijbel. En hun stank zal opgaan. Het hele land, tussen de Middellandse Zee en de Dode Zee en het Jordaandal daarmee. Hè? Ja. Ja, dat is Joël 2, wat daar beschreven staat, met deze termen bijvoorbeeld. Ezechiël 39 beschrijft het trouwens ook met nogal gruwelijke details, laten we het zo maar zeggen. Maar zo zal het wel gebeuren. Alleen die legers komen niet verder dan het Jordaandal, zal ik maar zeggen. En daarna komen ze niet dus tot Jordanië. Men zal daar blij zijn. He, nou zijn we eindelijk van de Joodse staat verlost. Heeft men bijna een eeuw aan gewerkt om er vanaf te komen. Nee, niet meteen gaan rekenen. Ik bedoel gewoon bijna een eeuw vanaf het ontstaan van het Zionisme totdat het uiteindelijk zover zal zijn. Men zal blij zijn, maar voor die blijdschap is geen reden, omdat van Gods wegen wel degelijk een oordeel zal gebracht worden alsnog over Ammonieten en Moabieten. En als er dan staat die van het oosten, of gewoon vanuit het oosten, dat of die, dat wat uit het oosten komt, of die die uit het oosten komen, dan zeg ik nu bij de term oosten, ja, dat kan alles zijn, zeker als het van God komt. Want strikt genomen, volgens de Hebreeuws, is alles wat uit het oosten komt van God afkomstig. Van de oorsprong, Kedem, de oorsprong afkomstig. Kan ik nou ook allemaal zo gauw niet uitleggen. Maar een oordeel van God, wie het ook is en hoe dan ook. Maar speciaal van Edom wordt gezegd dat over Edom het oordeel zal komen door mijn volk Israël. En de aardigheid is dat juist pas aan het einde van de 70ste week, en dus vanaf de wederkomst van Christus op de Olijfberg, überhaupt gesproken kan worden van mijn volk Israël. Want op zijn vroegst is Israël het volk Gods, op het tijdstip dat een officieel overblijfsel, een officiële vertegenwoordiging van Israël, de naam des Heren aanroept. Ook Zacharië 14. Nou ja, Zacharië 13, het laatste vers. Al wie de naam des Heeren aanroept zal behouden worden. Ook Joël 2 trouwens. En wanneer men dat doet, inderdaad verschijnt de Messias. En wij lezen in Zacharië 14 daarover, dat als de Heer Jezus Christus komt, dat dan de olijfberg scheurt zodanig dat het overblijfsel uit Jeruzalem, een gelovig overblijfsel, een bekeerd overblijfsel uit Jeruzalem, het land, de stad, nog net zal kunnen uitvluchten met grote haast. Het was door de gescheurde olijfberg, om zich dan, althans tijdelijk, te vestigen in, maar dat staat daar niet bij, maar dat weten we uit nogal wat andere schriftplaatsen, om zich te vestigen in Edom. Om te schuilen in Edom. En in het bijzonder in Petra. Dus als er voor het eerst sprake is van mijn volk Israël, is dat inderdaad in Petra. Of in het Hebreeuws, Sela. Daar dus. Dus midden in het gebied van Edom. En de volgende gedachte is ook zeer simpel. Vanaf het moment dat men officieel vanuit Sela optrekt alsnog naar het verwoeste Jeruzalem, het verwoeste land Israëls, in geloof, om een begin te maken aan de herbouw van Jeruzalem en de vestiging van het koninkrijk van de Messias, van Christus, op aarde, dan krijgt men meteen, net als vanouds, van doen met de Edomieten. En eventueel met de Moabieten en daarna met de Ammonieten. Omdat men door het land van deze drie volkeren, dus gewoon door Jordanië, zou trekken. Op dezelfde wijze als dat in het verleden gebeurde onder Mozes en Jozua. Uit de woestijn naar Kanaan ging door Edom, tenminste was de bedoeling. Ze wilden gebruik maken van de King's Highway. Dus zo heet hij nog, het staat nog op de borden. Dus nu geasfalteerd, maar vooruit. Maar ze wilden gebruik maken van de koninklijke weg. De Edomieten weigerden. En toen zei de Heer, trek dan maar om de Edomieten heen. Ga er dan maar omheen. En Israël zei tot Edom, we willen graag door uw land trekken. We zullen niet uw wijngaarden vernietigen. We zullen niet uw korenvelden, uw oogst vernietigen. We blijven gewoon op de weg. Dat mocht niet buiten de witte strepen, zal ik maar zeggen. Niet de berm in, was de bedoeling. We zullen het land sparen. Maar Edom zei, nee, er komt niks van in. De Heer zei tot Israël, nou trek dan maar om het gebied van Edom heen. Maar de gedachte was, de volgende keer gaan we er dwars doorheen. Dat zou ook gebeuren. Maar ook toen is een oordeel gekomen over Edom. Want sindsdien, of na die dagen, is het land verworden tot woestijn. Hoezo wijngaarden en korenvelden in Edom? Hoezo? Net als Israël. Hoezo land overvloeiende van melk en honing? Er is niks van overgebleven. Als men de Heer niet dient in deze Bijbelse landen, dan komt van Gods wegen zo'n oordeel. Zo is het nu eenmaal. Maar in de toekomst is de gedachte dat het eerste deel van dat volk God, van een herstelde gelovig Israël, te bevindt zich inderdaad in Edom. En dus in dat land in Jordanië, in het gebied van Edom, Moab en Ammon, daar zal voor het eerst sprake zijn van een gelovig overblijfsel van Israël dat zijn eigen gang gaat tussen de volkeren. Een volk wat het volkje wellicht, dat staat onder leiding van de enige echte Christus en dat in de dagen van de grote antichrist, om zo te zeggen. Het zal niet gestopt kunnen worden. En dus wordt eerst Edom, maar worden ook Moab en Ammon aan dit volk Gods Israël onderworpen. Dan zegt u misschien, staat dat nog ergens in de Bijbel? Dan zeg ik met een grijns op mijn gezicht. Ja, dat staat in Psalm 168 vers 10 of zoiets, geloof ik. Nee? Psalm 108 vers 10 en Psalm 60 vers 10. Wat is het? Psalm 168 vers 10. Vers 19 en 11 of zo. U weet wel op Moab is mijn waspot en zoiets. Dan gaat het over Moab, Ammon en Edom. Daar ga ik niet verder wat over zeggen, want het is tenslotte toch een onduidelijke tekst. Maar net als in Daniel 11 worden ze daar in één adem genoemd. Onthouden me. Psalm 168 vers 10 en daar in de buurt. Ja, staat nog wel ergens dus. Maar laat ik eerst een paar andere schriftplaatsen even nog met u noemen. Namelijk, ik wil in dit verband ook nog eerst even noemen, Zefanja hoofdstuk 2. Ja, dat is ook Oud Testament, ja. Net als Ezechiël. Zefanja. Zefanja, Haggai, Zacharia, Malachi. Dan weet u ongeveer waar het staat. Zefanja 2. Bedreiging tegen verschillende volken. Staat daarboven in mijn Bijbel. En het zijn bedreigingen tegen de Filistijnen, Palestijnen, Filistijnen. Gaza, Askelon, Ekron. Die namen worden ook genoemd. Land der Palestijnen wordt genoemd. Maar daarna lees ik vanaf vers 8, want daar lezen wij: ik heb de beschimping van Moab gehoord en de scheldwoorden der kinderen Ammons, waarmee zij mijn volk, beschimpt hebben. En hebben zich groot gemaakt tegen deszelfs landpalen. Daarom zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere der Heerscharen, de God Israëls: Moab zal zekerlijk zijn als Sodom. Dat betekent het zal verwoest worden dus. En de kinderen Ammons als Gomorra, hetgeen uiteraard hetzelfde betekent. En ik wijs er maar op dat Moab en Ammon geboren werden direct na de verwoesting van Sodom en Gomorra. Er is een historisch verband mee, hè? Maar dat even terzijde. Een netelheden, een zoutgroef en een verwoesting tot in eeuwigheid. En tot in eeuwigheid betekent overal. Helemaal. De overigen mijns volks, dat wil zeggen het overblijfsel van mijn volk, dat is Israël dus, zullen ze beroven en het overige mijns volks zal ze erfelijk bezitten. Dat zullen ze hebben in plaats van hun hoogmoed. Zo verder. Dat wil zeggen dat hier toch ook gezegd wordt dat Moab en Ammon geoordeeld zullen worden door de hand van Israël. Uiteindelijk. Van Gods wegen, natuurlijk. Vanuit het oosten. Van Gods wegen. Maar in het bijzonder door Israël. Want in het verleden was het door de Nabateeën. In de toekomst zal het uiteindelijk gewoon zijn door Israël zelf. Daarna vinden we gelijke uitspraken ook over Edom. Namelijk, we zitten nou toch in de kleine profeten, dus ik noem u nog even Obadja. Vanaf vers 17. Heel de profetie van Obadja, dat is maar één bladzijde in mijn Bijbel, gaat immers over Edom. Dat wordt dan aangekondigd, het oordeel over Edom. Maar dan staat er in vers 17: maar op de berg Seons zal ontkoming zijn. In dat vers, u zult wel denken, waar heb ik dat meegelezen? Maar dat was Joël 2. Al wie de naam des Heeren aanroept zal behouden worden, want Sion te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Bij het overblijfsel dat de Heeren zal roepen. Slaat op de gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week. De val van Jeruzalem en zo verder. Op de berg Sion, dat wil zeggen in Jeruzalem, zal ontkoming zijn. En hij zal een heiligheid zijn. En die van het huis Jacobs, Israël, zullen hun erfgoederen, dat wil zeggen die van Edom, erfelijk bezitten. En daarna staat er: Jacobs huis zal een vuur zijn en Jozefs huis. Een uitdrukkelijke verwijzing dus naar de 10 stammen van Israël en niet alleen de Joden. Jozefs huis een vlam en Esau's huis tot een stoppel, tot stro namelijk. En wat er dan gebeurt, zult u begrijpen. Esau's huis wordt onderworpen door het huis van Jacob, namelijk het huis van Jozef. Door Israël. En zij zullen tegen hen ontbranden en zullen ze verteren, want dat is wat vuur doet, zodat Esau's huis geen overgeblevene zal hebben, want de Heere heeft het gesproken. Toch zal er een herstel zijn van Edom overigens, maar het idee is van dat van een Edomitische staat of wat er door moet gaan, inderdaad niks overblijft. Daarna staat er: en die van het zuiden, die van Teman. Zullen Esau's gebergte, die van de laagte, zullen de Filistijnen erfelijk bezitten. Ja, ze zullen het veld van Ephraim, het veld van Samaria erfelijk bezitten en zo verder. Maar de hele gedachte is inderdaad dat het hele gebied van Edom zou worden in bezit genomen door Israël in de toekomst. In het verleden heeft men gevraagd: mogen we er alsjeblieft door? En men wilde niet. Maar in de toekomst zal heel dat gebied, en dus heel Jordanië feitelijk, alsnog aan Israël worden onderworpen. Ik blaad er even eentje terug, twee bladzijden. Of één. Naar Amos, hoofdstuk 9. In Amos 9 vinden we de bekende uitspraak van vers 11. Bekend omdat die door Jacobus wordt aangehaald in Handelingen 15, waar Jacobus zegt: nee, in onze dagen verzamelt God zich een volk uit de heidenen, zeg maar de gemeente, de kerk, en daarna zal de Heer wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten. En over de wederkomst van Christus gaat het dus hier. En dan wat staat hier in Amos 9 vers 11? Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Dat is dus gewoon het Davidische koningshuis herstellen. En ik zal haar reten vertuinen. Nou ja, de kieren in het huis weer dichtmaken. De scheuren in de muur van de stad dichtmaken wellicht, zoiets. Ik zal het huis herstellen, tocht vrijmaken. En wat van haar is afgebroken weder oprichten en zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Opdat zij, namelijk het huis van David en daarmee Israël, opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom. Toch een overblijfsel van Edom. En al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere die dit doet. Want Israëls koninkrijk zal uitgebreid worden over alle heidenen. En voor de heidenen geldt: men komt tot geloof of niet. Wel, als men tot geloof komt, wordt men onderworpen aan Israël en daarmee aan de Messias, de God, de koning van Israël. En als men niet tot geloof komt, wel nu, diezelfde koning van Israël, de Messias, de Heer Jezus Christus, kortom, de Zoon des Mensen, zal uit zijn koninkrijk wegdoen alle ergernissen en die de ongerechtigheid doen. Met dank aan de gelijkenis van het sleepnet uit Matthäus 13. En als Israël deze volken erfelijk zal bezitten, is het omdat die volken inderdaad wel degelijk tot geloof gekomen zijn. En dus het koninkrijk binnengaan. En dus, opdat ze erfelijk bezitten, uiteindelijk, al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere die dit doet. Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat de ploeger, de maaier en de druiventreder, de zaadzaaier genaken zal. Ze zullen elkaar tegenkomen. Het hoort in twee verschillende seizoenen thuis, maar die seizoenen zijn verdwenen. Wordt altijd vrucht gedragen. Continu is het idee. Het gaat in ieder geval over het koninkrijk van Christus. Of dat al in de duizend jaren is, dat weet ik niet. Maar per slot, het is toch een eeuwig koninkrijk, dus dat maakt me ook weinig uit. Maar dat koninkrijk, daar gaat het over. En dan is 14, ik zal de gevangenis van mijn volk, let op dat het er nu bij staat steeds, hè? Mijn volk, een gelovig volk. Ik zal de gevangenis van mijn volk Israël wenden en zij zullen de verwoeste steden herbouwen. Vers 15, ik zal ze in hun land planten en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land dat ik hun lieden gegeven heb, zegt de Heere uw God. Maar dat is pas nadat het volk tot geloof gekomen is dus. En als het tot geloof gekomen is, dan loopt dat volk Israël op tegen die heidense volkeren inderdaad, waarvan Edom de belangrijkste is. Want als Israël eerst geboorterecht heeft boven alle volkeren der aarde, en dat is de Bijbelse gedachte, wie is dan tweede? Nou ja, als Jacob eerst geboorterecht heeft over alle volkeren der aarde, wie is dan tweede? Edom. En daarna Moab en Ammon. De andere tak van de familie, maar het was wel de oudere tak van de familie. Die van Lot, van Haran dus. De oudere broer van Abraham, en daar een zoon van. Ja, zo zit dat nou eenmaal. Dus dat zijn de volken die het eerst aan de beurt komen. En daarna sluit ik met genoegen af. Niet omdat het verhaal ten einde is, maar gewoon, ja, je kan niet alles in één keer zeggen natuurlijk. Hè. Maar daarna sluit ik met genoegen af met de bekende vragen uit de Bijbel. De Messias, als hij komt, wie is hij eigenlijk? En omdat men dat heel moeilijk kan in een paar woorden zeggen, is dus de eerste vraag, waar komt hij eigenlijk vandaan? Het antwoord is, niet uit New York. Maar ik loop nu een paar jaar achter natuurlijk. Nou goed, christelijk gebruik denk ik dan. Laconiek, maar er was daar een rabbi, niet zo erg lang geleden, waarvan een bepaalde categorie orthodoxe, zeer orthodoxe joden, dacht dat hij wel eens de Messias zou kunnen worden, zijn, namelijk. Want de Joodse gedachte is dikwijls dat iemand, bij voorkeur een orthodoxe jood, zo ineens het idee zou hebben, ik ben de Messias. En dan is hij dat. Want waar hij precies vandaan komt, ja, dat weet men niet. Maar deze man overleed. En toen waren er nog wat hardnekkige gelovigen, dat wil zeggen die in hem geloofden, dachten hij wordt toch de Messias, hij zal wel opstaan. En men heeft me laat verteld, het is mij volkomen ontgaan, maar men heeft mij laat verteld dat men in Jeruzalem heeft zitten wachten op zijn opstanding, maar helaas, hij is niet opgestaan uit de dood. En toen ik het hoorde, brak mijn andere klomp ook nog. Want toen, ja. Want sinds wanneer geloven Joden dat de Messias komt door opstanding uit de dood? Als ze dat verwachten, zijn ze 2000 jaar te laat. Nee, zal ik u een ander noemen. Als de Messias komt, waar komt hij vandaan? Op minstens twee plaatsen in de Bijbel stellen de Joden vast, nee, als hij komt, komt hij uit Bethlehem. Eenmaal bij zijn geboorte, in verband met die kwestie van die wijzen uit het oosten en Herodes. En later, in het Johannes-evangelie lezen we later, Messias als hij komt, die zou toch uit Bethlehem komen, maar deze Jezus, ja, die is uit Nazareth, dus dat is hem niet. De gekke, dat gelooft nu geen Jood meer dat hij uit Bethlehem komt. Dat gelooft niemand meer, onder de Joden, dat als de Messias komt, hij uit Bethlehem komt. Waarom niet? Ja, als ze dat zouden geloven, is de eerste gedachte dat het toch Jezus van Nazareth is. Want die is in Bethlehem geboren. Maar die blieft men niet. En dus wordt heel de gedachte weggeschoven. En blijft over die andere gedachte, eveneens uit wat het maar was, was het Johannes 7? Die andere gedachte uit Johannes 7, als de Messias komt, dan zal niemand weten van waar hij is. Was ook een idee. Nou ja, hij zou uit Bethlehem zijn, maar toch niemand zou weten van waar hij is. Nee, maar zal ik u nog eens een ander idee geven? Als de Messias komt, waar komt hij dan vandaan? Dat is ook een heel impopulair en volkomen onbekend. Als de Messias komt, waar komt hij dan vandaan? Uit Edom. Want dat staat gewoon in Jesaja 63. Wie is het die uit Edom komt? Ik heb er nog nooit een verklaring voor gehoord. Echt niet. Wel eens gelezen uitspraak als ja, om een of andere onduidelijke reden, onverklaarbare wijze, komt de Messias uit Edom. Maar ja. Want het leuke is dat die vraag in Jesaja 63, die luidt, wie is het die uit Edom komt? En het antwoord dat onvermijdelijk en altijd gegeven wordt is, ja, de Messias, daar is geen twijfel over, niet echt tenminste. Ik bedoel, je kan in alles twijfelen, maar in het algemeen is daar geen twijfel over, de Messias. Maar het leuke is dat de volgende vraag dus is, want dan denk je dat de vraag beantwoord is, wie is het die uit Edom komt? Wij weten het is de Heer Jezus Christus. Ja, maar dan zit je nog met die andere vraag, hoezo komt hij uit Edom? En het antwoord heb ik al gegeven, een heel eenvoudig antwoord. Als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, zal niemand weten, de Joden die erbij zijn, aan het eind van de 70ste week, ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem definitief, dan zal niemand weten van waar hij komt. Uit de hemel, men verwacht hem niet uit de hemel, verwacht hem uit New York, en dat schijnt toch iets anders te zijn. Bovendien de associatie van New York met een Big Apple en een appel. En dat in verband met de Messias lijkt mij toch. Nou ja, goed. Ik wil het eens navragen aan de eerste Adam. Die kreeg zo'n boei erbij. Weet ik wel. Dat kan eigenlijk niet, hè. Maar goed. Maar niemand zal weten waarvan hij komt. Waarvan hij vandaan komt. Nee, te 10 dagen zullen zijn voet staan op de Olijfberg. Maar hij komt gewoon. Dat weten wij wel. Maar dat verwachten zij niet. En ze zien het ook niet gebeuren. Hij komt uit de hemel. Dan. Maar daarna voegt hij zich, of vestigt hij zich, samen met het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem en nog zo wat andere plaatsen overigens, in Petra, de hoofdstad van Esau, Edom, Seir, Paran, Teman, noem nog eens wat, er zijn nog meer van die namen voor. En van daaruit zal men door de woestijn over de koninklijke weg alsnog optrekken naar Jeruzalem om daar het land te reinigen en uiteindelijk Jeruzalem te herbouwen en het koninkrijk te stichten. Jeruzalem waar de stoelen des gerichts staan zullen. Uit Psalm, wat was het, 122 of zo. Maar in ieder geval de stoelen van het huis van David. En dan komt hij dus daadwerkelijk in Edom. Want vergis u niet, de Heer Jezus Christus, de Messias, zal weliswaar op de Olijfberg verschijnen, maar slechts aan die gelovigen uit Jeruzalem, dat handjevol kennelijk. Dat zijn er niet zoveel. En voor zover de wereld weet zal hebben in die dagen, van wat dan officieel toch heet de wederkomst van Christus, zal dat daarna pas zijn wanneer hij inderdaad zijn werk hier in en aan de wereld, en in het bijzonder in en door en aan Israël, begint te doen. Namelijk de vestiging van zijn koninkrijk hier op aarde en daarmee de openbaring van zijn heerlijkheid. Uiteindelijk alle oog zal hem zien, dat is waar. Maar dan zijn we vermoedelijk dan toch wel een paar jaar verder. Ik zeg het maar zo populair mogelijk, want moeilijker is het ook niet. Dus de vraag is dan, wie is dat die van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen van Bosra? Een van de andere namen voor Petra of Sela. Ja, ik leg het een andere keer wel weer eens uit wat eigenlijk het verschil tussen die namen dan is. Maar het is nou niet aan de orde, het is in principe hetzelfde. Esau, Edom. Deze die versierd is in zijn gewaad, die voortrekt in zijn grote kracht. Wie is het? Wel, hij zegt, ik ben. En dan weten wij wie het is. Al heeft men het vertaald met, ik ben het. Hè? Ik ben. Die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. Het is de verlosser zelf en dus de Messias. Waarom zijt gij Edom aan uw gewaad? Nou ja, er staat vertaald netjes, waarom zijt gij rood aan uw gewaad? Maar dat is hetzelfde als de naam Edom, rood. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw kleder als van een die de wijnpers treedt? En dan zegt de Messias, ik heb de pers alleen getreden. Het treden van de wijnpers is een uitbeelding van oordeel. Hè? Ik heb de pers alleen getreden. Dat is de wijze waarop wijn gemaakt wordt uiteindelijk. En dus is de uitbeelding van hoe uiteindelijk nieuw leven tot stand komt. Er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraak was in mijn hart. Weet u nog wat de Heer Jezus voorlas in de synagoge van Nazareth? Uit Jesaja 61. Hier, één bladzijde terug, hier. Hij las voor Jesaja 61 vers 1 en daarna vers 2, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Punt. En de vraag is dan, maar er staat toch achter, en de dag der wraak onze Gods. En zo is het ook, maar dat wacht op de wederkomst van Christus. En dat wordt hier dus gezegd in Jesaja 63, die dag der wraak begint met een oordeel over Edom als belangrijkste, officieel als eerste onder de volkeren. Kwestie van erfrecht. En dus Edom. Want de dag der wraak was in mijn hart en het jaar mijner verlosten was gekomen. En uit ook de rest van dit schriftgedeelte blijkt dat het gaat om de Heer Jezus Christus zelf. Maar het idee is dus dat nadat een oordeel gekomen is over de ongelovige Joodse dan wel Israëlitische staat, eenzelfde oordeel komt van Gods wegen op andere wijze, uiteraard dan. Maar er komt eenzelfde oordeel van Gods wegen in de eerste plaats over wat wij nu nog steeds kennen als Jordanië. Maar in de Bijbel heet het Edom, Moab en Ammon. En als ik daarna terugkeer naar Ezechiël 25, niet dat ik nou alle schriftplaatsen die hier betrekking op hebben genoemd heb, maar als ik daarna even terugkeer naar Ezechiël 25, dan zien wij daar dat het laatste deel van het hoofdstuk bevat profetie tegen de Palestijnen. De Filistijnen, zo u wilt, maar ik moet u zeggen, oordeel over de Filistijnen komt al eerder, om de dood eenvoudige reden, dat zij leven te midden van en in het land van Israël. Want wat men zo hardnekkig nastreeft, is een eigen onafhankelijke Palestijnse, dan wel Filistijnse staat. Te midden van, eigenlijk, de Joodse staat, omdat men geen alternatief weet te bedenken natuurlijk. Maar het gevolg ervan zal inderdaad zijn dat van Gods wegen nou eenmaal allen die in dat land Israël wonen geoordeeld worden. Dat wil zeggen, of tot geloof komen overuit, want daar komt het populair gezegd op neer, betekent de ondergang van de Joodse staat en de val van Jeruzalem automatisch ook de ondergang van de Palestijnse staat en de val van Jeruzalem. Als hoofdstad van de Palestijnse staat. Want ja, je kan wel willen, want dat wil men. Je kan wel willen de Palestijnse staat te stichten met als hoofdstad Jeruzalem. Maar waar hetzelfde Jeruzalem ook de hoofdstad is van de Joodse staat, zal het van Gods wegen als hoofdstad van de Joodse staat verwoest worden. En de Palestijnen zullen hetzelfde lot delen. Hebben jullie nog? Op zich is niks bijzonders, maar ik neem nou echt niet meer de tijd om nog meer aan te halen. Maar op zich is niks bijzonders, want u herinnert zich toch de Israëlitische held Samson. En terwijl Samson stierf. Ja. Zeker wel. Terwijl Samson stierf, stierven ook de Filistijnen. Bij één en dezelfde gebeurtenis. Ja, daar zit veel meer aan vast, maar dat kan ik nou allemaal niet uitleggen. Maar zo zou het gaan, want vergis u niet, Filistijnen, de naam Filistijnen, de term betekent feitelijk zwerver of vreemdeling, als je het heel netjes vertaalt. Met andere woorden, Filistijnen horen ook niet thuis in het land dat wel naar hen genoemd is, Filistijnen. Want het land der Filistijnen, Palestina, Filistea, is van oudsher gewoon de Gaza-strook, wat men nu de Gaza-strook noemt, omdat men de naam Palestina al gegeven heeft aan het hele land. Maakt het wat lastig, hè? Maar het is gewoon het land van Israël. En de zogenaamde Palestijnse steden, Gaza, Ascalon, Ekron, Gat, of hoe ze maar heten, dat zijn van oudsher toch officieel Israëlitische steden, maar deze Filistijnen woonden daar. Ze zijn voor Israël altijd een plaag geweest. Maar terwijl Israël zelf als ongelovig volk en als ongelovige staat in het oordeel Gods terechtkomt, komen dus deze Filistijnen of Palestijnen daar ook in terecht. En het geldt voor alle andere heidenen die zich in dat land op dat tijdstip bevinden. Zo is dat nou eenmaal. Want God zou de volkeren oordelen en over hen zijn koninkrijk brengen. En indien niet goedschiks, dan inderdaad kwaadschiks. Dat zal gebeuren. Dat is wat in de Bijbel heet de grote verdrukking. En dat is wat de wereld werkelijk te wachten staat. Niet een verheven New Age of zoiets, maar wat werkelijk te wachten staat, is het oordeel Gods over alle goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden en die aan de andere kant zelfbedachte filosofieën als waarheid beschouwen en als waarheid prediken. Het is belachelijk om te vertellen, dit verschijnsel, maar het gebeurt nou eenmaal en God zegt ook, maar daar stel ik een einde aan en die tijd die ligt uiteraard voor de deur. Maar daar zullen we het bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken? We hebben reden om u te danken, trouwe hemelse Vader, voor de zegeningen die u ons in Christus geschonken hebt. Zegeningen die bestemd zijn voor ieder mens in het algemeen, want uw zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. We danken u dat we door geloof daaraan deel hebben gekregen. Deel hebben gekregen aan de zegeningen die u aan de Heer Jezus Christus gegeven hebt. Dat u ons deel hebt gegeven dan ook aan zijn koninkrijk en aan zijn heerlijkheid en zelfs aan zijn hemelse positie. Wij danken u, Vader, voor dat grote voorrecht dat we uit de rijkdom van uw genade mogen leven. De genade die in de wereld helaas, hetzij onbekend is, hetzij afgewezen wordt. Een waarheid die men niet wil, omdat men liever eigen goden maakt. Maar we danken u dat wij u niettemin mogen kennen uit het woord dat u ons gegeven hebt. We danken u dat u zich hebt geopenbaard en dat wij in alle eenvoudigheid niet eigen filosofieën of leugens hoeven te bedenken, maar integendeel ons in alle eenvoudigheid mogen onderwerpen aan uw gedachten en daarmee aan uw waarheid. Wij danken u dat wij die waarheid mogen leren verstaan. Dat die waarheid ons ook daadwerkelijk vrijmaakt. Dat wij in die waarheid mogen wandelen in afwachting van de spoedige vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dat we mogen uitzien naar de openbaring van uw koninkrijk, waardoor uw wil zal geschieden, niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. Wij bidden u dan, voor de tijd die ons rest in het vlees, wees u ons nabij, met uw kracht en met uw geest en genade, om Christus wil. Amen.